Yes, je luistert weer naar een nieuwe aflevering van Basgasten, de podcast waarin ik in gesprek ga met bekende Nederlandse, Belgische en internationale bassisten over hun gear, carrière en de mensen die ze hebben gevormd tot de bassist die ze zijn. Basgasten wordt mede mogelijk gemaakt door De Bassist, het magazine voor de Nederlandse en Belgische bassist. In deze aflevering hoor je Charlie Angenois. Charlie kun je kennen als hoofdvakdocent van het Conservatorium van Amsterdam, maar ook van zijn werk met Paul de Leeuw, Rita Reis, Candy Dulfer, Thijs van Leer, Cor Bakker enzovoort. En ik ben benieuwd naar Charlie's een iconische Tobias en hoe je op tv komt.
Ik speel de bof. Dat was de bas.
Het speelt wel lekker.
Ja, ik moet hem eigenlijk nog iets beter afstellen. Want die D-snaar loopt een beetje aan.
Oh, vind ik.
Heb jij dat ook als je fretless speelt? Dat je een hele andere aanslag...
Ja, ja, ja. Ik zat net... Toen je even een basje aan het halen was, zat ik net zo te spelen. Toen dacht ik speel nu inderdaad heel anders dan als ik nu mijn gefrette jazzbas bij me zou hebben, zeg maar.
Ja. Klinkt goed. Ja,
cool.
Mooi.
Als je de microfoon nog iets dichterbij kan zetten, dan kunnen mensen je beter verstaan.
Ja.
Ja, dat is hem.
Oké.
Relaxed. Ben je klaar voor Charlie?
Ja, zeker.
En stiekem liep hij al. Heel stiekem.
Jongen.
Ja.
Gewoon in vieren liep hij al.
Ja, ja, precies. Ja. Strak in vieren. In, wat is het, 120 bpm? Nou, ja, hey, Charlie, leuk dat je te gast wil zijn in mijn, in mijn nederige podcast.
Ja,
en, we zitten op ook voor mij bekend terrein in het Conservatorium van Amsterdam.
Ja.
Daar heb ik 2 jaar docent muziek gestudeerd. Dus ik dacht, ik ben hier weer eens terug in de 3 jaar. En ik begin eigenlijk altijd met dezelfde vraag. En dat is, welke bas heb je op schoot? Wat in dit geval een beetje een gek iets is, want je hebt nu mijn bas op schoot. Ja. Dus laat ik iets anders vragen. Welke bas ligt er achter je op de grond?
Achter me, oh, dat is een vrij oude Squire bas, precision bas.
Ja.
Uit, ik dacht, 1980, zoiets.
Zoiets, ja. Ja, het is inderdaad een JV, zo te zien, dus het is begin jaren 80.
Ja, waarvan volgens mij nog steeds dezelfde batterij in zit. Wat,
echt? Ja, we waren net achter dat hij leeg is. Want er zitten, want hij is lang niet, het hout is origineel, zo te zien, maar heel veel niet.
Ja, 2 elementen van, even kijken. De brug is een Badass, noemen ze dat, hè? Badass Bridge.
Ja.
En EMG's.
Oh ja, van die hyperactieve...
Ja, dat was toen begin 80 in. Ik weet niet, toen hebben we maar meteen gedaan.
En die gebruik je die veel of gebruik je die vooral als je hier aan het lesgeven bent?
Alleen hier.
Oké. Okay. Want je hebt nogal een collectie. Ik zag al dat je... je hebt gewoon een lijstje gemaakt, omdat je het niet meer bij
hebt. Ik heb jou speciaal een lijstje
gemaakt. Je hebt echt geweldig.
Moet ik daarmee beginnen?
Nou,
of?
Ik vind het wel... Want ik ken jou vooral, als ik denk aan jou als speler, denk ik aan 2 dingen. Dat is een contrabas en een 5-snarige Tobias.
Klopt.
Volgens mij is dat ongeveer je...
Klopt.
Als je niet weet wat je moet meenemen, neem je die mee.
Klopt.
Maar er staan nog 6 andere instrumenten thuis. Althans, Klopt. 6 andere bassen.
Ja. Nou, wat ik net zei, die Squire is. En dan heb ik nog een Tobias Signature. Een 5... Vijfsnarig. Die gebruik ik echt altijd, eigenlijk. Al jaren. En het klinkt fantastisch gewoon. Heel veel mee opgenomen. En, voor live optredens en studio dingen.
Weet je nog hoe je op die bas gekomen bent? Was het gewoon een gelukje? Of heb je die laten bouwen door Michael?
Nee, die heb ik... De Jelly Jackers, die ken je natuurlijk.
De Jelly Jackers ken je natuurlijk, ja.
Jimmy Heslip, die... Ik denk, verrek, wat klinkt dat goed? Wat voor bas zou die er hebben?
Ja.
Heb ik het opgezocht. En dat bleek dus een Tobias te zijn.
Ja.
Opzoeken, zoeken. Weinig internet toen nog, weet je, jaren 80. En toen bleek, dan moet ik even goed nadenken, een bedrijf, een winkel in Utrecht. Volgens mij is die al ter ziele.
Oh, Staphorst.
Staphorst, die had te koop.
Ja, die waren dealer in de tijd, ja.
Staphorst. Maar een bedrijf in Duitsland bleek dus achteraf te schelden bijna 1000 gulden toen.
Oh, wauw.
Dus ik dacht, nou, dan ga ik liever naar Duitsland rijden.
Ja. Voordat je die 1000 euro hebt opgereden, ben je wel even verder.
En ik kwam daar binnen. Ik ben even de naam kwijt, hoor. Een wand vol met alleen maar Tobias.
Oh, wauw.
Viersnarig, 5, 6 toen al. Nou, maar dit, ja, hoe meer snaren, des te duurder, hè?
Ja, natuurlijk, ja.
Dus, heb ik eentje gekocht.
Ja, zodoende.
Zodoende. Eerst een 4-snarig. En toen, 2 jaar later geloof ik, kwam de 5-snarige bas op. Heb ik hem toch kunnen inruilen. Wel wat geld moeten toe.
Bijleggen, ja?
Bijleggen en...
zodoende.
Ja.
En toch nog andere bassen erbij gekocht.
Ja, ja. Is ook een beetje belastingtechnisch, hè?
Oh ja, tuurlijk. Ja.
Af en toe moet je...
Je moet even investeren soms.
Even investeren. Zoals de nummer 2 op mijn lijst. Het loopt een beetje door elkaar, hoor. Marcus Miller, V9, Swamp Ash, 5-snarig.
Oh ja, nieuwe. Dat zijn die Sire.
Ja. Die heb ik net 4 maanden.
Ja.
Dus die heb ik bij de bekende Duitse winkel gekocht.
De Duitse grootgutter, zeg maar zeggen.
Ja. Met het begint met een T.
Ja. Ja.
Maar jaren geleden, ik speel nu op jouw fretloze bas.
Ja, mijn fretloze de Gier.
Ja, geweldige bas trouwens.
Nou, dankjewel. Sander, als je luistert.
Sander, ja. Ik heb deze bas laten maken, ook op aanraden van een collega van mij, Kees den Hoed. Kees den Hoed is de bassist van Rob de Nijs.
Ja.
En hij attendeerde mij op. Hey, ciao. Ik heb deze bas laten maken door Jan Knoren.
Oh ja, die ken ik wel.
Bassist en basbouwer uit Maastricht. Hij
zit in Limburg, ja.
Ja. Dus mooie rode fretless bas. Ik heb daar wel foto's van gemaakt.
Oh, tof. Ja, die ga ik
die kan je niet laten zien, hè?
Nee, dat gaat een beetje lastig. Maar de Facebookpagina biedt waarschijnlijk uitkomst.
Okay.
Dus dat komt goed.
En ook vanwege de belasting... Rebel Relic.
Ja, dat zijn die gasten uit Den Haag, toch?
Nee, uit Amsterdam.
Oh ja, nee, dat is andere... Nee, ja, Rebel Relic, ja. Die maken een soort van...
Ja, kopie, maar hele goede, hoor.
Ja, hele vette.
Hele. 4-snarig. En een Elio Martino.
Ah, Elio is fantastisch.
5-snarig.
Ja.
En ook nog een akoestische bas. Ortega.
Gewoon een fijne to-go...
Ja. Maar die hangt gewoon bij mij aan de muur, want ik heb een keer meegenomen.
Ik wilde net vragen, hoe vaak gebruik je die precies?
Ik heb een keer meegenomen op een snappel. Nou, dat rammelde aan alle kanten, maar goed.
Maar dan ben je ook weer niet zo iemand die dat ding dan weer ook de deur uit doet.
Nee.
Heb je wel eens een bas verkocht in je leven?
Ja, een Fender.
Echt waar?
Ja. Fender Precision, een hele mooie, bleek daar. Ik had helemaal geen verstand van toen. Maar geef maar een... Wat had ik, kreeg ik ervoor terug? Een Eco.
Oh, wauw.
Iedereen verklaarde mij voor gek.
Ja, dus hebben nu een aantal luisteraars hun telefoon of wat dan ook door de kamer heen gegooid.
Ja, dus goed, ben ik ook blij mee.
Ja.
Achteraf. Dus dit zijn, even kijken, 6 bassen geloof ik, hè. 1, 2, 3, 4, 5, 7.
Ja. Dat is wel een fijne collectie.
Ja.
En relatief veel fretless hoor ik in je lijstje staan volgens mij.
Ja, nou, de Jan Knoren is fretless.
Ja.
En die Elio Martina, die heb ik geërfd. Dus. En,
ja, die is ook fretless.
Die is ook fretless.
Ja. Heb je een speciale band met fretless bassen? Of is het gewoon dat het zo uitkwam dat je een keer een fretloze bas nodig hebt?
Ja. Iemand vroeg van, kan je op fretloos spelen? Ja, ik zeg, ja, dat weet ik niet, want ik heb er geen één.
Nee.
Ik zeg, nou, weet je wat? Voor de volgende keer...
Zorg dat je er één
hebt. Ja, dan heb ik het tenminste één, weet je wel.
Ik wil even terug naar het begin. Want volgens mij ben je ooit begonnen op contrabas. Want je hebt contrabas gestudeerd ook, toch?
Ja, in Hilversum.
Ja, bij Victor Koyato.
Ja.
En kan je je nog herinneren het moment dat je of een basgitaar voor contrabas hoorde en dacht, dit is een vet instrument, dit wil ik eens proberen, of dit wordt mijn instrument?
Nou, heel toevallig, Victor Kayatu, zijn ouders waren erg goed bevriend met mijn ouders. Mm-hmm. En hij woonde in Barneveld. Ik woon nog steeds in Ede. En mijn oudste zus, die zong vroeger. En ze kwamen een keer repeteren bij ons thuis.
Oké.
Okay. En wat nam mij mee?
Zo'n contrabas.
Een contrabas. Dus ik, als kind, joh. Wat is dit? Nog nooit gezien?
Nee.
En zonder dat ik het wist, was ik verkocht.
Ja, het was gewoon liefde op het eerste gezicht eigenlijk.
Tja.
En hoe lang duurde het daarna voordat je daadwerkelijk zelf naast zo'n ding stond?
Ja, dat ging wel een jaar of 20 overheen, hoor. Want hij was toen al beroeps.
Ja.
En hij kwam vaak op tv destijds. Ik in mijn achterhoofd, dat wil ik later ook doen.
Ja.
Basgitaar toen. Dus, maar ja, het is een beetje basgitaar, contrabas. Ik kon toen, spring ik even hak op de tak, maar toen kwam de opleiding lichte muziek in Hilversum en Zwolle en Den Haag, geloof ik. Waar Victor ook les gaf. Hij zei, nou, als je dan hierheen komt, dan voor de jazz en dingetjes. Maar je moet wel contrabas studeren.
Ja, een basgitaaropleiding bestond gewoon niet.
Nog niet. Dus dat heb ik gedaan.
Ja, maar je bent dus begonnen op basgitaar, als ik het zo begrijp.
Ja.
Was dat een bewuste keuze? Want je had Victor zien spelen op contrabas. Je denkt, dat wil ik graag. En toch begon het op een basgitaar.
Ja, omdat ik geen contrabas had.
En wel een basgitaar.
En wel een basgitaar.
Weet je nog wat voor een het was? Ja. Ik ben er wel benieuwd naar.
Höfner.
Een Höfner. Nou, er zijn een heleboel mensen heel jaloers op als je...
Ja. En daarna had ik een Höfner, daarna had ik een Dia.
Nooit van gehoord.
Nee, maar ik zag hem een keer in Arnhem.
Ja.
Op Eusebiusplein.
Ja.
Zat vroeger in de muziekzaak.
Oké.
Okay. Jij komt uit Arnhem, toch?
Ja, ik kom uit Arnhem, ja. Nou ja, ik kom uit Westervoort, het ligt tegenaan, maar...
Maar goed. Dia, dat prachtig ding. Dus die heb ik ook gehad. En daarna, wat ik je net vertelde over die Fender.
Ja, die kwam toen. En vanaf daar ging het alleen maar bergaf.
En toen ging het helemaal mis.
Ja.
Ken jij Uschi Zabander?
Nee.
Oh, dat is de oude bassist van Mazara.
Oké.
Okay. Die gaf ik toen les.
Ja.
Hij zei, hier, bedankt voor je lessen. En ik kreeg dus een Fender bas van.
Dit moeten mijn leerlingen ook even horen.
Ja. Ik denk, wow, ja.
Nou, bedankt.
Maar weet je wat je weggeeft? Ja, nee, dankbaar en hartstikke bedankt. En oké. Totdat ik iemand anders tegenkwam. Hey, ik heb een mooie eco-bas.
Ja.
Zullen we ruilen, weet je wel. Dus,
ja, toen kon je nog niet googlen wat
en
het
waarom
was
deed ik dat? Victor die speelde op een eco.
Oh ja, dat is een bekend fenomeen.
Dat is, weet je, ik, weet niks, je bent blind, weet je. Liefde maar het blinkt. Hè?
Ja, en je denkt, hij speelt op, dus dan zal het wel goed zijn.
Precies, zodoende jaren later. Want...
Dus als je ooit van een jonge Charlie een Fender hebt overgenomen, meld je even.
Ja, ik weet de naam, ik weet nog wie het is. Hij heeft hem nog steeds trouwens.
Nou, dan gaan we hem even stalken. Maar dat doen we off the record.
Ja, dus.
En toen je begon met basgitaar spelen, hoe ging dat in de zin van, waren er toen al mensen waar je naar opkeek en dat je dacht, of dat je platen luisterde, dat je dacht, oh, maar dit vind ik gaaf, of die kant wil ik om. Want als ik aan een Höfner denk ik natuurlijk meteen aan Paul McCartney.
Ja.
Was dat voor jou ook iemand waar je...
Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ik kwam er pas jaren later achter. Ik heb trouwens even een lijstje.
Ook een lijstje?
Ja. Kijk, wat deze vraag...
Ja, die zou komen. Ja, tuurlijk.
Nou, ik kom uit een gezin van met acht kinderen.
Mm-hmm.
Dus ouderen. We hadden één pick-up. En iedereen had zijn eigen smaak.
Oh ja. Ja, dat dus wordt ruzie.
Dus de een die luistert naar Motown. De ander luistert naar Beach Boys. De ander luistert naar country music. Mijn ouders bijvoorbeeld. En het gekke is, er blijft altijd wel iets hangen.
Ja.
En dan begin je met een instrument en dan ga je wat je hebt gehoord proberen na te spelen. Onbewust.
Ja.
Je weet niet eens wat je gaat spelen.
Nee, maar er zit toch in je onbewuste is dat allemaal blijven hangen.
En dat heb ik sinds jaren, een paar jaar geleden kwam ik erachter van, dat is eigenlijk mijn leerschool geweest. Onbewust.
Ja. Gewoon de ruzie tussen je...
Ja, mag ik? Ja, je hebt al een half uur gedraaid. Nu mag ik mijn plaat, weet je. Cliff Richard bijvoorbeeld. Mm-hmm. Beach Boys en Motown. Weet ik veel. Temptations. Nou, je kent het. Ook jaren later pas ontdekt wie de bassist was.
Ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt met Motown. En ook met die met de latere Beach Boys platen.
Ja, Carole Kaye.
Ja.
En James Jameson natuurlijk. Dus, bijvoorbeeld voor het eerst dat je My Girl speelde. Of iemand vroeg, ken je My Girl? Ja, dat ken ik wel, weet je wel.
Ja, heel simpel introotje.
Maar hoe weet je dat nou? Ja, dat weet ik.
Ja, dat is gewoon blijven hangen.
Ja, inderdaad. En onbewust dingen meegespeeld.
Ja.
Snap je?
Maar dus die classics uit de 60's, die werden bij jou thuis gedraaid.
Ja.
En dat was eigenlijk je eerste aanraking met...
Met muziek eigenlijk.
Überhaupt met muziek. Ja. Maar toch heb je dus onbewust al die tijd ook al die waspartijen in je hoofd opgenomen. En natuurlijk is het bij Motown, als ik nu recht voor me uitkijk, zie ik ook het geniale Motown basboek staan.
Ja, klopt.
Iedere bassist zou dat moeten hebben. Als je goed wil leren lezen, koop het.
Ja.
Maar dat zijn natuurlijk wel albums waar de bas meestal vrij prominent is. Als je naar Carole Kaye luistert, op Pet Sounds bijvoorbeeld, hoor je haar de hele tijd er zo doorheen groenken als...
Precies.
Als gitarist.
Precies.
Eigenlijk, want dat was ze.
Zo was het.
En dat zijn dan redelijk prominente dingen waarvan je denkt, nou, oké, dat kan ik mijn leerlingen die niet weten wat een bas is bij een spreek ook nog laten horen.
Ja.
Maar op een gegeven moment ga je dan, althans de meeste mensen gaan dan een beetje doorgraven in hun platenkast en komen dan mensen tegen dat je ineens denkt, oh, maar dit is ook heel gaaf, alleen je moet het even horen.
Ja.
Zijn er mensen die je pas later hebt ontdekt waarvan je dacht, oh ja, maar stiekem vond ik dat dus toen ik heel jong was ook al heel gaaf, maar ik wist het nog niet.
Ah ja, Francis Rocco Bastia.
Rocco Bastia, ja. Tower of Power.
Ik had twee zusters destijds, of had, ik heb nog steeds zusters, maar die werkten als au pair. Zeg je een woord dat wat?
Ja, zeker. Ja, ja, ja.
In Amerika. En ik had destijds al een bandje met blazers en alles in Ede. En schreef aan mijn zusters van, mocht je een LP tegenkomen met blazers, stuur het op. Maar geen Blood, Sweat & Tears, geen Chicago of...
Wat was dan je afkeer jegens Blood, Sweat & Tears in Chicago?
Dat speelde wel.
Oh, op zo'n fiets. Nee, precies.
Ja. Dus inderdaad, ik kreeg een LP van Tower Power. Nou ja, ik wist niet wat er gebeurde.
Nee, ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt, maar nog steeds.
Want daar stond bijvoorbeeld What is Hip Hop. Ik denk, wat is dit nou?
Ja.
En dan probeer je het na te spelen, maar...
Dan kan het nog steeds niet.
Ik
kan het nog steeds niet.
Dus, Rocco, Pastilla, Carole Kaye.
Ja.
Ook pas later ontdekt. Beach Boys, onbewust. Dat zij dat was. Wat heb je, Glen Campbell en al die gasten destijds. Ja. Dus Rocco, Pastilla... Toch een lijstje.
Ik zag Nathan East op je lijstje staan.
Ja, Nathan East.
Dat is toch niet echt een gast die bij heel veel mensen op het netvlies staat of zo? Want het is niet een man met een enorm soort van smoelwerk dat je bijvoorbeeld bij Marcus Miller of bij Richard Bone of zo'n solo gast. Maar toch is dat iemand die volgens mij, zeker voor mensen die veel zeg maar, begeleidende klussen doen, dat lijkt me echt een enorm voorbeeld.
Ja, inderdaad. Daarom heb ik ook opgeschreven. Hij is, denk ik, misschien klinkt dat gek. Ik ben ook een sideman, weet je wel. Ik sta altijd in dienst van wat dan ook, of wie dan ook. Hij ook. Zelfs als Anthony Jackson.
Oh ja.
Wel een ietsjes hoger. Voor mij dan. Dan Nathan.
Nou, heeft dat een speciale aanleiding of heb je gewoon meer gevoel bij wat Anthony Jackson doet?
Anthony Jackson heeft een laat ik zo zeggen. Nou, daar kan je niet omheen. Als hij een 1 speelt, dan is daar de 1.
Ja. Oh, dat is wel een hele... Die heb ik nog nooit gehoord. Oh, ik heb hem een keertje zien spelen en dan... Je denkt, er klopt iets aan wat hij doet, maar dat is die 1 inderdaad.
Dat is die 1. Dat is de... Ik ken geen enkele bassist, maar nou, misschien zijn ze er wel, hoor. Die zo'n 1 duidelijk heeft. Luister naar de oude platen van Chaka Khan.
Ja.
Nou, die is er echt bovenop.
Wat is, als je daar aan denkt, wat is dan de eerste song die je dan te binnen schiet? Dus je denkt, als je de één van Anthony Jackson wil horen?
Ja, hoe heet het nou? Dan moet ik even nadenken hoor. Een bekend liedje van haar. Kom er even niet op.
Ik ga er intussen een opzoeken waarvan ik denk dat ik weet wat je bedoelt.
Oké. Okay. En wel van zij had vroeger een bandje, had je het alweer?
Rufus.
Nou. Ik geloof, een van die liedjes speelde hij. Hij speelde de hele LP natuurlijk, maar ik ben even de titel kwijt.
We hebben intussen mijn telefoon ingeprikt. Even kijken.
Oh, goed.
Maar volgens mij, wat je bedoelt, is... Ik probeer wel eens tracks te spelen waarvan ik dan... Dat ik gewoon zo prima vista probeer te spelen.
Ja.
En ik heb dat met deze ooit geprobeerd en toen ging het niet. Ken je deze?
Ja, deze.
S. Hier zit hij er nog
niet. Dit is het.
Hier zit Anthony er nog niet bij, maar als hij erbij komt... Ja. Oh.
Dit bedoel ik. Precies. Dat is de één.
Dat bedoel ik. Eén is ongelooflijk. Het is gewoon echt erop. En het vette is ook dat alles wat hij er tussendoor speelt... staat in dienst van die volgende noot. Want je hoort hem naar
precies,
de volgende één toespelen.
Precies, dat filletje van hem, hè?
Oh.
Dat is... En met plek er toen nog, hè?
Hij speelt er nog steeds heel veel. Althans, hij zit nu volgens mij...
Of hij speelt nou weer met plek erbij.
Ja. Volgens mij heb ik hem zelf met Hiromi met plek zien spelen. Met die pianisten.
Kan. Ja. Oh, met die pianisten.
Ja.
Ja, kan.
Ja, wat
dit is. Dit bedoel ik dus.
Ja.
Toen ik dit voor het eerst hoorde, ik dacht, nou joh.
En
vet.
En dat is dan een gevoel wat je bij Nathan East minder hebt of had?
Laat ik zeggen, wat ik net zei, Nathan East is een sideman.
Ja.
Dat is eigenlijk Anthony Jackson ook.
Mm-hmm.
Maar, hoe moet ik dat zeggen? Hij heeft hij improviseert meer. Iets meer.
Ja, precies. Nathan East staat echt in dienst van het liedje.
Ja.
En bij Anthony Jackson hoor je nog wat meer misschien een soort jazz-inslag of zo.
Ja. Maar bijvoorbeeld, Nathan heeft ook bij Eric Clapton gespeeld.
Zeker.
En dan is die... Ja, daar speelt hij ook wel een goede baspartij, weet je.
Ja.
Ook niet te veel, maar... Als Anthony Jackson dat had gespeeld, dan...
Had het wel heel anders geklonken.
Heel anders.
Ja.
Denk ik.
Ik denk dat Nathan East misschien ook wat... ergens wat minder smoel heeft of zo. En daardoor dat hij zo'n goede sideman is. Dat het gewoon altijd degelijk is.
Ja.
En het zit er gewoon vol op.
Ja.
En ik las ooit in een interview met de bassist... dat Nathan East zei... Ja, iemand vroeg van... hoe ben je nou bovenaan alle telefoonlijstjes gekomen van mensen?
Ja.
Ik zei, ja, als ik, toen ik begon, toen dacht ik... ik wil ooit bij iedereen bovenaan telefoonlijstjes staan.
Oh.
En nu is het gelukt.
Oh.
Dat is gewoon een kwestie van heel hard werken. Maar dat hoorde ik jou net ook zeggen. Dat je zei van... Ik heb Victor Kaihatu op televisie gezien.
Ja.
En toen dacht je, dat wil ik ook.
Dat wil ik ook. Ik wou gewoon, ja... Weet je wel, in de smoking.
Ja.
Plinterdasje, wit overhemd. En waarom? Ja. Achteraf is dat gewoon, ja, gewoon om dat iedereen mij kan zien, weet je wel. Maar daar gaat het helemaal niet om.
Nee, maar het gebeurt wel. Want veel mensen denken... Gebeurd.
Oh, het gebeurt wel, ja.
Ja, het gebeurt wel, want je speelt met Paul en met Om de Havenklap op televisie natuurlijk.
Ja.
Heb je dan het gevoel van, oké, maar dat is dus... ik heb dat zoveel jaar geleden gevoeld dat ik dat wilde en nu gebeurt dat regelmatig. Heb je dat ook met elkaar verbonden of zie je dat echt als twee losse dingen? Want dan kan natuurlijk ook zijn dat, ja, het is gewoon zo gelopen en...
Nee, het is twee losse dingen. Het is één keer gebeurd en voor mij was het eigenlijk toen al genoeg.
Ja.
Goh, ik ben op tv geweest. Of weet je, of je werd herkend van, hey, was jij dat? Ja. Nou, dat is al klaar.
Ja, dus nu is het bijna gewoon geworden, voor je gevoel.
En eigenlijk wel. En nu is het echt muziek maken.
Ja. Dus je hebt eigenlijk de wat veel mensen zullen voelen, de spanning van op televisie zijn of op de radio zijn. Dat heb je gewoon een beetje kunnen loslaten, omdat het zo gewoon is geworden. En nu gewoon
precies
muziek kan maken met de mensen die daar zitten.
Ja, ja.
Weet je nog wat de eerste televisieklus was? Dat je dacht, Dat je daar zat en je dacht, ik ben nu met die en die op tv.
Nee. Het was wel... Laat ik zeggen, ik had een tune ingespeeld. Maar dat was buiten beeld natuurlijk.
Ja, dus dat telt niet.
Dus dat telt niet. Ik denk, ja, met Paul misschien.
En dat is al een jaar of wat geleden?
Dat was begin 90.
Oh ja.
Ja. Dus.
En heb je het gevoel dat nadat je op tv was, dat mensen dachten, oh, maar die man die kan goed bassen, die gaan we eens bellen? Is dat veranderd?
Ja, ik denk het wel, want het programma was zo populair. Mm-hmm. Het keken veel muzikanten naar, ook. Nu, hij heeft nou een nieuw programma, geloof ik, hè?
Ik weet niet.
Maar producers, dachten van, hey, dat is een nieuwe jongen.
Ja.
Zullen we die eens proberen, weet je wel? Maar het nummer van Cor hadden ze al. Dus ja. Waarschijnlijk via Cor.
Cor Bakker voor de, voor de luisteraar.
Cor Bakker, ja.
De pianist van Paul. En zo gaat het dan een beetje rollen, dat balletje.
Ja. En je weet, Cor ken ik eigenlijk al vanaf 81.
Oké. Okay. Het klinkt alsof er een mooi verhaal aan vast zit.
Nou, zo lang ken ik hem al. Want in 1981 was er de eerste workshop van het Metropoolorkest.
Oké.
Okay. En daar zat Cor ook bij. En Marcel Zeriezen zat erbij. En Maarten van der Grinten. Een heleboel bekende saxofonisten.
Ja.
Zolang, en Bert van der Brink, andere pianist.
Ja. Dus, Bert van der Brink, de man die alles hoort.
Ja, dat is ongelooflijk. Verschrikkelijk.
Heb je veel met Bert gewerkt?
Ja. Ja, vond ik niet zo goed gaan. Nee? Mijn kant.
Als in, je hebt gewoon niet zo goed gespeeld toen?
Nee, ik dacht, ja, het optreden was ook niet leuk. Okay. Was een beetje onvoorbereid en ik voelde me niet... ik speelde contrabas en dat ging niet echt zoals ik het had willen doen.
Nee. En dan zit je ook dus nog met Bert, die dan elke foute noot denkt... Oeh,
ja,
dat is wat
ja. Ja. Dus, ja.
Nee, gaaf. Je zei, we waren net een beetje met die bas aan het klieren, want de batterij van je Squire was leeg. En toen kwam er een bas van school en die deed het niet. en toen zei je, ik kan ook wel gitaar spelen.
Ja.
Hoe doe je dat er echt naast? Is dat een soort van...
Dat doe ik alleen tijdens de les.
Oké, dus je speelt gitaar als begeleiding van je...
Want ik vind het heel belangrijk dat een student de harmonieën hoort.
Ja.
En ik speel helemaal geen piano, dus en beter gitaar. Dus,
En toen heb je gewoon gedacht, ik ga proberen om al die harmonietjes te...
Ja, precies.
Wat handig. Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ik geef ook wel eens les. Dus ga ik gewoon een octaaf hoger spelen. Of,
ja, dat is toch anders.
Ja, wat praktisch.
Ja.
Je hebt, je stuurde mij, toen we het hierover hadden, een enorme lijst met YouTube-linkjes die zo van, die mag je wel even checken.
En, is het te veel?
Nou, nee, ik ga het niet allemaal
langs. Je dacht ook van, wat is dit?
Nou, het geeft al een leuke doorsnee van, ik pak hem even bij, van wat je gedaan hebt. En het grappige is dat sommige mensen die weten het niet eens meer. Maar dan zie je dus... dan hoor je een beetje wat de spanwijd is, zeg maar. Take That, die deden... Ik weet niet meer wat het was. Bij Paul, Mathilde Santing, Jenton de Boer, Paul de Leeuw, Ramse Shaffi. De tune van het Rad van Fortuin, jawel.
Ja.
De drie baritons, Siek van de Ploeg, Doe, Jeroen van de Boom, George Baker. Er zit echt van alles en nog wat tussen. Ben de Snijders. Merk je dat als je door dit soort mensen gebeld wordt... of als je ze een keertje moet begeleiden... dat je bezig bent met, ik ga zorgen dat mijn feel en mijn sound in de muziek passen? Of ga je gewoon erheen als jezelf en denk je, dit is gewoon het ding wat ik doe? In hoeverre pas je je aan, tussen aanstekens, aan de muziek die er is?
Ik zeg altijd, als ik het notenschrift zie, zeg ik altijd, ik maak muziek tussen de nootjes door.
Ja.
Dus soms speel ik precies wat er staat, maar ook heel vaak niet.
Mm-hmm.
Dus een kwartnoot hoeft niet een kwartnoot te zijn. Het kan als een achtste klinken.
Ja, dan heb je het echt over noodlengte, zeg maar.
Noodlengte. Het ligt eraan welk tempo.
Mm-hmm.
Welke toonsoort. Dat zijn heel belangrijke dingen waar ik dan over nadenk.
Ja.
Is het een ballad? Is het een poppy ding? Is het een jazzy-achtig? Maakt niet uit.
Ja, maar je bent dus wel heel bewust bezig met de invulling van die muziek, zeg maar.
Ja.
Maar vind je het belangrijk dat bassisten kunnen lezen?
Ja, dat is, ja als, je dat, als dit een algemene vraag is,
ja.
Het ligt eraan wat voor muziek je gaat maken.
Ja, maar als mensen muziek willen maken zoals jij dat doet?
Ja, dan is het belangrijk.
Ja. Ben je daar vanaf het begin al, toen je begon met bassen, mee bezig geweest met lezen?
Ja. Want ik wilde op tv, dus ik moest lezen.
Ja, oh, ja. Ja, als je op tv wil, moet je kunnen.
Ja, tenminste, daar ging ik vanuit.
Ja, precies.
Dus in het begin, het lezen van mij, ik weet niet hoe het bij jou zit of zat. Ik kon er echt helemaal niks van. Totdat het ineens begon een kwartje te vallen.
Ja.
Oh, moet het zo?
Oh, het is een patroon. Oh, ja.
Heel gek.
Ja, ik denk dat het vooral dan zo werkt als je het op een gegeven moment gaat zien als zinnen in plaats van losse nootjes. Precies. Dat je gewoon de boog ziet over de...
Precies. Het is gewoon een soort geheimschrift, hè?
Ja.
Een soort geheimschrift.
Een beetje als dat je Japans zou willen leren lezen.
Precies. Ik vergelijk het nu altijd met het ABC.
Ja.
Je moet het heel vaak doen.
Ja.
Dat is het.
Ja, de vragen mensen wel aan mij, zijn er ook trucjes voor? Volgens mij is het gewoon inderdaad heel vaak doen.
Heel vaak doen. En veel in praktijk brengen. Ik heb hier studenten die veel uit het buitenland, hè? Ja. Mm-hmm. En die zitten op hun kamertje. Maar er is niemand die hun verbetert.
Nee, precies. Want ze hebben geen feedback of wat ook.
Je kan wel een leuke etude spelen of weet ik, iets naspelen uit het boek. Van Jameson, waar we het net over hadden. Maar niemand die zegt, dat is een A in plaats van een as.
Nee. Dan moet je er maar op vertrouwen dat je eigen vaardigheden er goed genoeg in zijn of zo.
En met optredens en repetities. Ja, dan word je verbeterd, of niet.
Maar dat is eigenlijk gewoon pas zodra andere mensen luisteren in welke context dan ook.
Precies.
Of iemand die er tussen aanstekens verstand van heeft.
Ja, ja.
Dus je bent ook veel met je studenten bezig met,
ja, zeker.
Met lezen.
Ja.
Want ik zie nu, als ik naar links kijk, een oefenstukje op de lessenaar staan.
Heb ik net doorgenomen met een student hiervoor. Als huiswerk. Omdat deze jongen niet goed kan lezen.
Nee.
Ik zeg, nou, laten we dit doen. Ik heb het ingespeeld voor hem op gitaar.
Oké.
Okay. Hij heeft een kopietje gemaakt. Een fotootje gemaakt. Dus,
kan het met thuis studeren.
Ja.
Doe je dat zelf nog vaak? Studeren met name op lezen? Of ben je nu daar zo vaardig in dat je gewoon... Stel je voor, ik pak nu willekeurig een boek hier uit de kast. En ik zet het neer. Zou dat zo kunnen wegspelen?
Nee.
Dan moet je het nog wel even...
Ja, ik moet even bekijken. Ik denk vaak in posities ook, hè?
Ja. Is dat een contrabas ding? Positiespel? Of
ja,
heb je dat echt,
vind ik wel. Maar aan de ene kant, positiespel ook voor je klankkleur. Ik bedoel, als je hier die F speelt, klinkt toch...
Ja, precies.
Anders dan... Ik
vind het echt anders.
Ja. Heb je? Als ik speel... Dan.
Ja, maar het is echt een ander soundje van.
Dus dat is het. Soms doe ik het ook... speel ik een oefening met de student. En dan gebruik ik alleen twee snaren.
Oh ja.
Express.
Ja.
Dus dan... zeg ik, ontstem de G en de D-snaar. Dus die kan je dan niet gebruiken.
Oh ja. En dan kijken of je hem nog steeds...
En dan moet hij nadenken waar hij moet spelen. Een F of weet je wel. Mm-hmm. Maar ik wil gewoon hebben dat je luistert hoe je bas klinkt.
Ja. Ja, en vooral hoe je bas klinkt als je gaat schuiven met
precies.
Links en met rechts natuurlijk.
Ja. Ja.
Ik had het er...
Is één snaar.
Ja, het is maar één snaar. En ergens... Ja, dan hoor je dus die klankkleur...
Voor de ene muziek is het goed. En de andere denk ik niet.
Ja, denk je dat de introductie... Of laten we zeggen, de opkomst van tablatuur daar heel erg in heeft veranderd? Ik merk het heel vaak met leerlingen die komen er met een tapje aan.
Ja.
En dan zeg ik, het klopt niet wat er staat. En dan zeggen ze, het zijn toch de goede noten? Ik zeg, ja, maar het klopt niet wat er staat.
Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er helemaal geen verstand van. Dus ik kan er niet over meepraten.
Nee, maar je weet natuurlijk wat het is.
Ja, ik weet wat het is, maar...
Maar je merkt niet dat er mensen bij je komen die in het eerste jaar zitten en denken... Ja, ik zeg, ik kan geen noten lezen, maar wel kun je alles in tabs voor me uitschrijven.
Ja, precies.
Overkomt je dat wel eens?
Nee, gelukkig niet.
Dat was heerlijk.
Nee, dan ga ik meteen... ga gewoon niet. Noten en geen...
Ja, want dat, is gewoon, dat heeft ook te maken met... Dat je dan zelf een keus moet maken.
Want je komt dit in de praktijk niet voor. Dit kom je niet tegen.
Nee, je hebt nooit dat je bij...
Bij een Big Band krijg je echt niet een tablatuurpartijtje, weet je wel.
Nee, ik probeer me dat even voor te stellen. Ik heb wel veel Big Band dingen gedaan, maar dat ze dan zeggen... Hé, hier zijn de taps. Sorry.
Ja, precies.
Walking bass taps.
Ja.
Het lijkt me wel weer heel boeiend, maar ook weer niet. Wat me nu even te binnen schiet, wat ik wel grappig vind om te realiseren... is dat je zei van, ik ben een sideman, ik sta graag in dienst van andere artiesten... maar tegelijkertijd had je al vanaf het begin de behoefte om gezien te worden op televisie.
Dat is een rare combinatie. Ja,
precies, dat ja. Probeer ik even nu.
Dat is, dan moet je los van elkaar zien.
Ja.
Dus gewoon dat mensen bij zien, van oh leuk. Maar buiten het instrument dat ik zou hebben gespeeld. Voor hetzelfde had ik Blockwood kunnen spelen op de tv. Maar dan hebben ze dus nog gezegd, hey, ik heb je op tv gezien.
Ja, je wilde niet als bassist op tv zijn, maar je wilde gewoon graag op tv zijn.
Ja. Gek, hè?
Ja, nou ja, weet ik niet. Ik denk dat heel veel mensen graag op tv willen zijn.
Dus, en pas later, het instrument.
Wat is voor je gevoel het verschil, of het als belangrijkste verschil tussen op televisie spelen en live spelen? Voel je daar een verschil tussen?
Ja. Ja. Ja, live spelen is toch... Op een of andere manier ben je toch veel vrijer.
In wat je speelt?
Ja. Als ik met mijn bandje heb gespeeld, live, weet je, funky dingetjes en zo, dan ben ik, ja, je kan gewoon lekker losgaan.
Ja, maar heeft dat dan niet ook te maken met het soort muziek wat je speelt in elk geval?
Ja.
Maar stel je voor, je zou met Paul of met eender welke artiest echt als sideman op... Nou ja, noem een festival spelen.
Live.
Dus zeg maar dezelfde muziek, maar dan in plaats van in een televisiestudio.
Dat is toch een andere spanning ook.
Ja.
Ja.
Terwijl het toch gewoon nog steeds muziek maken voor het publiek is.
Ja.
Maar waar zit dan het verschil in die spanning in?
Ik denk... als je live speelt, dat je het wordt anders weergegeven.
Qua
band sound. En qua sound en alles. En in de studio, ja, prik je in.
Ja.
En dan is het echt direct, weet je wel.
Ja, druk ze op een knop en dan ben je aan.
Ja. En ik heb het wel eens gedaan, hè, met Paul. Live. Hetzelfde liedjes.
Ja.
Je bent toch vrij. En dat komt natuurlijk ook omdat je het repertoire kent.
Ja. Ja, ik denk zeker als je in de studio zit, dan moet het allemaal wat gepolijster of zo. Moet dat gelikter zijn misschien?
Hoeft niet.
Dat het heel direct
hoeft
is?
Hoeft niet. Het ligt er ook aan wat je gaat spelen.
Ja.
Dus ik vind het moeilijk hoor.
Ja,
het scheelt per liedje, per stijl, mm-hmm. per toonsoort, per tempi, wat ik net al zei.
Ja.
Het blijft altijd een combinatie. Als jij mij vraagt wie vind je de beste bassist is, ja, dat weet ik niet, want die bestaat niet.
Nee, dat hangt van de stijl af.
Nou, onder andere.
En, dan je...
en wat vind je van een bas en wat vind je van een versterker? Ik zeg, dat weet ik niet. Want diegene die bespeelt, de bas, die maakt dat uit.
Ja, er zijn gewoon heel veel factoren die dat...
Het blijft altijd de speler, de bas, de snaren... De backline, als je dat optelt, dan krijg je een bepaalde kleur.
Ja.
En dan speel je met plektrum, wat voor snaren, dikke snaren, de Dario of weet ik veel.
Waar sla je aan, enzovoort, enzovoort. Ja.
Dus zo, verschillend.
Ja, en zo is het dus ook met live ten opzichte van, of in elke, zeg maar, speelsituatie, of hier, of waar dan ook.
Want live, we hadden het net over live, het ligt er ook aan, waar sta je? Sta je links of rechts van de drummer?
Heb je daar een voorkeur voor?
Ja. Ik probeer altijd als een drummer, laat ik zeggen, de hi-hat links van de drums is.
Ja.
Probeer ik daar rechts van te staan.
Ja, dus met de hi-hat aan je rechterkant, zeg
ja.
Maar. Ja.
En dat ik de kick kan zien.
Ja. Ja, ben je daar zo mee bezig met de bezem van een drummer?
Ja, en ik wil graag ook contact houden.
Ja. En de meeste drummers kijken natuurlijk naar de zijkant.
Ja.
En dit is, ja, het is denk ik makkelijker om dat naar links, ja, voor een drummer om naar links te kijken.
Want een drummer heeft dan links, men heeft de lessen daar.
Ja.
En die ziet hij mij staan en ik zie hem natuurlijk zitten.
Ja. Maar je bent dus heel erg bewust van de kick van een drummer.
Ja. Ja. Dat en, is...
En dan heb je...
En dan komen we weer uit op die eind, weet je wel.
Ja. Ja, tenzij een drummer geen één speelt natuurlijk. Maar dan voel je hem waarschijnlijk, als het goed is, samen. Hè?
Ja, met zijn snare, hè?
Ja. Ja. Ja, dat is wel. Maar het, heb je wel situaties gehad dat je echt... Nee, dat zal regelmatig gebeuren. Dat je puur auditief op een drummer moet afgaan. Dat je hem niet ziet omdat hij weet ik, achter een scherm zit. Of je zit in een, zo'n situatie dat dat moet.
Heb ik wel eens gehad, ja. Ken je Gerard Jeltes?
De naam ken ik wel, ja.
Nou, heb ik eens een keer een cd mee opgenomen. Wat gekke was, hij was er niet. De ruimte was zo klein. Dus ik moest met een klik moest ik spelen, inspelen. Ja? En hij kwam pas een dag later.
Oh, dus hij kwam later die partij indrummen. Dus moest jij eigenlijk zonder feel?
Ja. Dus de, laat ik zeggen, de pianopartij of gitaarpartij, die stond er al op. Dus je had een soort van de indicatie wat het is.
Mm-hmm.
Maar geen drums.
Dat is eigenlijk echt, het is een soort omgekeerde wereld.
Ja, dat klonk best leuk hoor, achteraf.
Dat lijkt me ook heel gek om dan... Misschien, ja, heb je een voorstelling gemaakt van wat hij zou spelen en dat het dan compleet, ja, anders...
Komt natuurlijk ook omdat we al heel lang met elkaar hadden gewerkt.
Ja.
Dus oké, nou hier zal wel een filletje komen of weet ik veel. Weet. Op een gegeven moment, al die jaren, leer je collega's kennen.
Ja.
De drummers dan.
Ja, dan voel je ze aan.
Ja.
Met welke drummer heb je de beste klik? Als jij nu een solo plaats zou maken, wil je dan bellen?
Nou, waar ik de laatste heel veel mee speel is Arie den Boer bijvoorbeeld. Mm-hmm. En Marcel Seriezen. Ze zijn echt voor mij de twee drummers van nu.
Maar toch hoor je Arie niet zo... De naam van Arie hoor je niet zo heel vaak.
Nee, maar ze ontzettend een goede... Ja. Hoe heet die? Hij doet heel veel dingen. Ik ben er niet...
Ik wil het even googlen, maar dat kan de luisteraar zelf ook.
Dus, maar daar let ik op. Oogcontact, ook met een groot orkest... Als een dirigent afzwaait, let ik niet op hem. Ik let altijd op de drummer.
Ja, echt?
Altijd. Ik kijk hem niet aan.
Wauw.
Want de drummer en ik zijn, die moeten...
Ja, jullie moeten gelijk zijn.
Ja, ja.
En dan zorg je gewoon dat de drummer daar is en jij bent rechts van je bij...
Ik heb het een keer geprobeerd, hè. Nou, ging meteen mis.
Ja, in plaats van op de drummer of de dirigent. Ja.
Ik ging op die dirigent af. Nou, dat klopte niet.
Nee, want dan stop je zeg maar... Samen met de dirigent in plaats van samen met de drummer. Ja.
En een dirigent, dus daar vandaan de kick en zijn sticks. Pak.
Ja.
Dat zie je.
Ja, een dirigent is toch wel net iets minder concreet dan gewoon een...
Het ligt eraan ook wie het is, hè. Ik heb met verschillende dirigenten gewerkt, maar... Ja, de ene keer is dit het eind en de ene keer... Dit.
Ja, het hangt gewoon over die hand dan eindigt zo omlaag. Of iemand zo'n afslaggebaar maakt en waar dat dan precies is.
Ja. We hadden, wanneer was het nou? Afgelopen mei hadden wij een concert met Arie ook. Mm-hmm. Met het Gelders Orkest. Met de Spaanse dirigent. Alleen maar James Bond music.
Ja.
Maar het was niet echt een goede dirigent, dus...
Oei.
Ja, precies. Maar het was zijn project, dus je kon ook...
Je kan daar niet zeggen van, hey, misschien moeten we een andere bellen.
Ja, dus... inderdaad, met Arie was het ook meteen...
Onder die muziek moet het ook wel staan als een huis natuurlijk. Die,
ja, het stond ook al als een huis, hoor. Nee, maar ik bedoel, het afslaan.
Ja.
Ik denk, oh... Mm-hmm.
En waar doen we dat dan precies?
Ja.
Ja. Je hebt heel veel bijzondere artiesten begeleid. Ik noemde er net al een paar. Wat is de... Dat is een beetje een cliché vraag, maar ik ga het toch stellen. Wat was het meest bijzondere artiest waar je mee gewerkt hebt? Dat je echt dacht, deze samenwerking of dit project ga ik echt nooit meer vergeten. Want het was met die en die was, weet ik veel, heel bijzonder op een bepaalde...
Nou, het programma Cor & Co. Ik weet niet of je dat zegt. Wat zegt Cor & Co? Daar was op een gegeven moment, El Giro was daar te gast.
Ah.
Kijk, en dan denk je, verrek joh, dat was mijn jeugdheld, weet je wel.
Ja.
En die komt nu, of over twee weken, komt die hier in de studio. En dan gaat dat is toch echt.
Werken.
Ja, en dan mag ik dan meewerken, weet je. Ja. Dat was dan even een momentje van, Nou, dit pikken ze nooit meer van me af.
Nee, precies. Denk je dan ook als hij binnenkomt dat je denkt, het is echt El Giro? Ik had dat toen ik Paul McCartney voor het eerst zag, toen dacht ik, het is echt Paul McCartney. Ik kan dit, ja. Het is gewoon echt Paul McCartney.
Ja.
En merk je dan dat het je beïnvloedt als muzikant? Ga je er juist beter of minder goed van spelen, voor je gevoel?
Nou, ik denk wel beter. Minder juist niet.
Ik kan me voorstellen dat je dan heel zenuwachtig van wordt.
Ja, ik heb wel in de loop der jaren heb ik dat wel kunnen drukken, laat ik zo zeggen. Mm-hmm. Nou ja, El Giro en Lionel Richie.
Oh ja.
Die waren beide in hetzelfde programma. Of nee, ze zat een week tussen. Maar ook hij, weet je wel.
Ja. Dan komt er ook iemand binnen natuurlijk.
Ja, dan komt iemand binnen. Maar heel gewoon. En één keer repeteren. Beide. Dik tevreden.
Wat fijn. Ja.
En een keer met Cliff Richard.
Ah, werk. Dus toen dacht jij...
Nou, het enige wat hij tegen mij zei is van... Jij begint, want anders kan ik niet beginnen. En dat was... Wat een liedje. Dat was... Hoe heet dat liedje? Living Doll.
Oh ja, tuurlijk, ja. De het liedje van Cliff Richard natuurlijk, ja.
Als ik niet was begonnen, kon hij niet inzetten.
Want dan weet je niet waar hij moest inzetten.
Nou, dit moet de bas beginnen.
Ja, precies. Maar dan, als dat er niet was, dan had hij geen idee waar hij moest inzetten. dat soort verhalen vind ik zo heerlijk van die muziek. Ja. Ja, je moet wel even zorgen dat je...
Ja. Ja, als jij niet begint, kan ik niet invallen. Nou, goed.
En zo geschieden.
En zo...
De spanning staat er dan vol op.
En een keer met... ik vertelde je in het begin over platen en weet ik veel. Mm-hmm. En een van mijn broers die was gek op Shirley Bassey.
Oh ja.
Nou, en daar heb ik dus ook een keer mee mogen werken. Met het orkest van Harry van Hoof. Mm-hmm. En dan denk je, vrek, er staat een Shirley Bassey, die staat naast me. Dus ik, mijn broer, toegebeld. Weet je met wie ik gewerkt heb? Nee. Echt, dat meen je niet. Ik zei, ja.
En dacht je toen niet, ik moet even hem van tevoren bellen en hem even meenemen?
Nee. Nee, het was in Eindhoven, hij woonde in Scheveningen. Dus.
Ik zou, als ik Shirley Bassey fan was geweest, zou ik vanuit Groningen naar Sittard zijn gereden, denk ik. Maar...
Ja, viel me op dat ze... Kijk, ik ben klein. Maar ze zijn nog een kop kleiner, weet je, bij wijze van.
Ja. Ja, dat is wel, dit valt me wel vaker op met Amerikaanse artiesten. Dat je denkt, dat zijn vast hele grote mensen. En dan blijken ze best wel klein te zijn.
Ja.
Om over Prince nog maar te zwijgen.
Ja, precies. Ja.
Ja, vet. Ben je nog wel zenuwachtig voor optredens? Want je zei, ik heb die zenuw een beetje kunnen drukken.
Ik ben wel eens gezond zenuwachtig.
Gezond zenuwachtig.
Ja. Als ik bijvoorbeeld moet beginnen.
Bijvoorbeeld als je met Cliff Richard speelt en moet spelen.
Of weet ik veel. Ja, want ik heb het een keer gehad in het orkest. Van, zeg je dat wat? Harry de Groot?
De naam doet wel een belletje rinkelen.
Nou, Harry de Groot die heeft heel veel liedjes geschreven en gearrangeerd en gedirigeerd met Tante Leen en Johnny Jordaan. En,
ja.
Nou, ik moest een keer een studio doen met hem. En de eerste twee liedjes gingen goed. Derde liedje was, bleek ik achteraf, bas intro. En ik kwam net in het vak, hè?
Te gek.
Bas intro. Mm-hmm.
Stond het ook uitgeschreven of was het...
Uitgeschreven.
Oké. Okay.
Dus ik weet niet meer precies wat. Hij telde af. Ik begon te spelen. En ik wist niet dat het een solo baspartij was.
Oh, top. Dus je denkt, waarom begint niemand?
Ja, dus waarom begint hij? En ik speelde steeds zachter en op een gegeven moment stopte ik. En dan zag je dus het hele orkest. Toen werd het nog live opgenomen. Oh, ja. Iedereen omdraaien ook, weet je wel. En grote jongens, hoor.
Ja.
Nou, dan ga je door de grond.
Dan ga je zeker door de grond, ja.
Dus weet ik veel, dan speel je... weet ik veel.
dat je bijna denkt... Heb ik nou niet opgelet?
Ja,
heeft niemand opgelet?
En waar is de drummer? En geen piano? En
dat het even duurt voordat je echt door hebt dat het de bedoeling is.
Nou, ik ging door de grond.
En moest je toen opnieuw beginnen?
En toen begon ik opnieuw, maar gelukkig de pianist. Hij zei, ik help je wel, want ik heb ook dezelfde baspartij links.
Dus je hebt gewoon meegespeeld?
En dat voel je toch weer. Oh, wat heerlijk toch, hè?
Ja. Ja, ja. Aan de andere kant zou ik dan ook weer denken... Ik had het toch wel even in mijn eentje willen doen, of zo. Ik zou dat ja, elke keer als ik dat stuk...
Er was toen geen tijd voor, gewoon nee, alles werd meteen opgenomen.
Ja.
Maar ken je dat gevoel?
Ja, dat gevoel ken ik zeker.
Jongen, dus...
Ik heb een paar jaar geleden, toen ik op CODA studeerde, deden we een project met het Metropool Orkest.
Oh.
Eén ochtend. En okay. Toen gingen we de Juggler van Weather Report spelen.
Oh.
Dacht ik, ja, ik en Weather Report is een soort twee handen op één buik, dus ik ga dat doen. En ik heb die opname nog thuis liggen. En er was een heel lang tussenstukje. Van volgens mij 8 maten in 12/8. Relatief lang tussenstukje. En ik moest op een gegeven moment weer inzetten samen met de melodie.
Oh.
En we hebben hem 2 keer opgenomen. 1 keer was hij niet goed. En de tweede keer was hij wel goed. Maar de tweede keer zette ik 4 maten te vroeg in.
Oh.
Maar gelukkig wel noot hij het akkoord pas zo heel zachtjes. Oh. Als je het niet weet, hoort hij het niet. Maar elke keer als ik hem hoor, denk ik... Ah.
Ja, ja,
en
ja,
natuurlijk
ja,
die dirigent even je kant op ziet kijken van... Ik heb het gehoord, hè?
Ja,
toen hebben we gelukkig wel doorgespeeld. Maar het was wel... Ja.
Ja. Dus
het zijn pijnlijke momenten.
Vanaf die dag echt... Ik denk, het gebeurt me niet een tweede keer.
Dus nu gewoon alles altijd vol inzetten.
Ja.
Dat is sowieso wel goed. En, ik zeg het tegen leerlingen ook. Ik heb liever dat je super zeker fout inzet... dan dat je iets goed speelt en het komt niet over.
Ja. We hadden het net over time, hè? Over de 1.
Ja.
Heb ik ook een keer met Cor meegemaakt. Slotnoot. Verkeerd.
Oh,
ik speelde een as, maar het moest een A zijn. Weet je? Hij zei, as. Of, ja, as. Ik zeg, ja, oh sorry. Maar het was wel goed, hè? Ik kwam wel goed op de 1 binnen. Ja, dat wel.
De time was goed. Ah, de noot was ook bijna goed.
Ja. Maar,
waar ik nog wel even benieuwd naar ben... we hebben het nu vooral over basgitaar gehad. En je speelt natuurlijk ook heel veel contrabas.
Ja.
Als je de rest van je leven nog maar naar 1 contrabassist mag luisteren.
Victor.
Ja? Victor Weihatu?
Ja.
Dus geen Ray Brown of Mingus of...
Nee, want Victor hoor je Ray Brown.
Oh ja.
En Paul Chambers en Pettiford. Klinkt heel gek, maar het is wel zo.
Je hoort aan alles...
Ja, dat hoor je.
En waar hoor je Victor op zijn best?
Op zijn... hoe bedoel je? In...
Ja, op een opname dat je denkt... Als je echt wil horen hoe goed en hoe fijn Victor...
De LP Bebop In. Okay. Met Ferdinand Povel, Wim Overgaal, Frans Elsen.
Zo. Dat is ook geen kinderachtig groepje. Die kunnen we nog niet, weer niet op Spotify vinden. Maar we gaan er wel even ergens anders vandaan toveren. Bebop In. Die ga ik, als ik hem nog kan vinden, in de playlist zetten.
Ik kan het jou ook opsturen, hoor.
Oh, dat is ook wel praktisch.
Bebop In. En je weet dat Oscar Pettiford, die speelde ook cello.
Ja.
Hello. Dat heeft Victor ook gedaan, namelijk.
Oh ja?
En die heeft wat cd's gemaakt, waar hij dus alleen maar cello speelde. Met Jos Machtel.
Oh ja.
Wat gaaf. Hoor je echt Pettiford.
Dat lijkt me heel bijzonder om contrabas en cello te kunnen spelen. Omdat het natuurlijk eigenlijk een soort van omgekeerd gestemd is.
Ja.
Wat een,
ja, je moet hem wel, wel in kwarten stemmen natuurlijk.
Oh zo, hij stemde nog wel gewoon om naar kwarten.
Ja. Dus, en Victor, ik weet niet, dat was in de jaren 70 de studiobassist.
Ja.
Teach In, zeg je dat wat?
Zeker. Van Dingedong, de laatste songfestivalwinnaar.
Dat heeft hij gespeeld.
Oh, wat gaaf. Oh, die ga ik wel even in de playlist zetten. Ja, dat is te gek.
Studiosport.
Die eerste tune. Wat is
dat
het?
Heeft hij ook gespeeld. Tony Eijk.
Tony Eijk, ja.
Heeft hij gespeeld.
Oh, wow.
Bijvoorbeeld. Zoveel. Het Dorp.
Zonneveld.
Heeft hij gespeeld.
Zo'n gast dus.
Zo'n, weet je wel... Hij speelde altijd in dienst van de muziek.
Ja, en dat is dus echt iets wat jij van hem hebt meegenomen als, als student.
Bebop op spelen, joh. Als een gek. Maar Tante Leen ook als een gek.
Ja, precies. En wel altijd als zichzelf.
Ja, dat is echt... kan ik je ook doorsturen, hoor. Dat
ja, leuk.
Echt geweldig. Studio Sport, wat had ik nog genoemd... heel veel Nederlandstalig ook.
Ja.
En dan denk je van, ja, god, het klinkt wel...
Ja, maar doe dat maar eens zo maar, dat het hele liedje draagt. Ja, dat is onderschatte skill, denk ik.
Wat ik net vertelde over Harry de Groot. Nou, je kent die Johnny O'Dowd muziek.
Ja, natuurlijk.
Dat heeft Victor gespeeld.
Ja, dan denken heel veel bassisten toch geen zak aan om te spelen.
Maar het is verdomd moeilijk.
Precies, het is heel moeilijk om te spelen.
Ja.
Want het moet dus elke noot moet raak zijn, omdat het er zo weinig zijn. Het moet super steady zijn.
Ja.
En je moet meteen denken, god, dat is lekker.
Ja, ja.
Vet. Hey Charlie, ik vond het echt super vet om even een uurtje met je te zitten. Volgens mij komt je volgende leerling over een kwartiertje of zo.
Ja. Gaan even koffie drinken, toch?
Ja. Als ik nog iemand moet bellen, wie moet ik dan bellen? Wie moet er absoluut nog te gast zijn in...
Nou, Jeroen heb je gehad.
Jeroen heb ik gehad. Je krijgt de hartelijke groetjes van Jeroen trouwens.
Oh, Jeroentje. Fedra heb je...
Heb ik ook gehad, ja.
Het zijn twee ex-leerlingen van mij, wist je dat?
Nee, maar dan weten we dat nu.
Ja. Jeroen heeft in het voorbereidend jaar gezeten, het eerste. En Fedra precies hetzelfde. En dat denk ik ook...
Xander.
Xander en...
Glenn. Ja.
Allemaal schattig. Ik vind het altijd leuk dat, en hoe ze nu zijn, dat ik, laat ik zeggen, bij de geboorte van hun, bij de wieg van een muzikale loopbaan heb gestaan.
Ja, ja, lijkt me te gek om dat te zien. Dat je zo'n Glenn ziet staan in de Ziggo.
Ja, Glenn, die was toen al echt verdomd. Echt, echt ontzettend muzikaal. Handige jongen ook.
Ja.
Toen al. Ja, en Jeroen ook. Weet je, die jongen die... Dat zijn de echte studenten, weet je wel. Die als ze een les hebben om 1:30, dan ze 1:15 al voor de deur staan.
Oh ja. Super eager om door.
Ja, precies. Ja. Dat zijn de echte, vind ik hoor. En niet iemand die 1:30 afbelt van ik ben ziek. Of ik ben net op. Heb ik ook meegemaakt.
Echt waar?
Ik denk, ja, maar je hebt om 1:30 les. Ja, maar ik ben net op. Ik zeg, jongens. Oké, volgende week krijg je €200. Ben je dan... dan wil ik wel.
Oh ja, dan wel.
Ja, weet je. Dus, maar goed.
Maar goed, wie moet ik nog wel? Want Jeroen en Veder hebben gesproken.
Ja, even kijken. Theo, natuurlijk.
Ja, Theo de Jong. Theo, als je luistert.
Theo en David. Nou, je kan onze hele groep...
Ik ga je hele sectie...
Lené de Voortwist, David de Maris Orange of Theo de Jong.
Of alle drie.
Of alle drie.
Misschien moeten we een keer een soort special maken over Bas in Amsterdam. Ja.
Nou, Joël is ook...
Ik heb les gehad van Joël toen ik in Utrecht studeerde.
Ja, dus, een goede jongen.
Tof. Die ga ik allemaal bellen. Dus hebben we weer genoeg nieuw materiaal. Dankjewel, Charlie.
Oké, graag gedaan.
Je luisterde naar het interview dat ik had met Charlie Agenois. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastkanaal. Laat een reviewtje achter op iTunes, zodat mensen de podcast beter kunnen vinden. En vergeet vooral de Basgasten playlist op Spotify niet te checken. En laat een berichtje achter op de Basgasten Facebook. Over 2 weken hoor je Frank Rijenveld.
Ik speel de bal. Dat was de Bas.